Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag beginnen de kerkdiensten om 9:30 en 17:00. Deze diensten zijn samen met de hersteld hervormde gemeente. 'S Morgens zijn de 3 collecten voor de hersteld hervormde gemeente. En 's middags zijn de collecten, zoals in ons kerkblad is aangegeven, voor onze kerk en de kerkelijke kassen. Dus 's morgens dan, de 3 collecten voor de hersteld hervormde gemeente. De doelen zijn dan als volgt, dat is volgende week 's morgens. De eerste collecte voor de diaconie noodhulp en rampenfonds. Tweede collecte voor de kerkvoogdij. Derde collecte voor onderhoud van de kerk. Dat is dus volgende week om 9:30 en 17:00 dienst samen met de hersteld hervormde gemeente. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij eerst nu naar de wet van de Heere. En zingen wij daarna Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, vers 4, naar de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij openen het woord van de Heere bij het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing van morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij het woord van de Heere. En als zij nu Jeruzalem naderden en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en ge zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbind ze en brengt ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze nodig heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijn een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelve en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, de zoon Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Tot zover de schriftlezing. Deze woorden zijn ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. In ons gebedgemeente willen wij denken aan onze broeder Bart de Bakker, die aanstaande dinsdag geopereerd moet worden in Dirksland. En hopelijk kan hij dezelfde dag of spoedig weer naar huis terugkeren. Zullen wij hem ook gedenken in onze gebeden. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een voorrecht is het dat wij elkaar weer mogen ontmoeten. En een vreugde ook in het bijzonder voor uw dienaar en zijn vrouw, dat u hen na een verblijf in Canada hier weer hebt doen aankomen in de gemeente waar u hen aan verbonden hebt. Heere, we willen u daarvoor danken, ook voor uw bewaring in de afgelopen weken, en ook voor anderen die nu op vakantie gegaan zijn. We bidden u voor bewaring voor hen op al hun wegen, en Heere, wil in genade zo heel de gemeente blijven gedenken. Heere, wij willen u danken voor uw goedheid en ontferming, voor uw leiding en zorg op zoveel wijzen. Het voorrecht dat wij in vrijheid samen mogen komen. De zegen die u schenkt, dat wij onder het woord, onder het evangelie mogen verkeren. Dat we dat woord mogen ontvangen. Heere, wij bidden u, laat dat voor ons een wonder van genade mogen zijn. En dat zal alleen maar voor ons een wonder van genade zijn wanneer we aan onszelf ontdekt zijn, wanneer we zien wie wij feitelijk zijn en wat wij allemaal gedaan hebben en wat wij allemaal nagelaten hebben en waarin we toch schuldig staan ten opzichte van u, en dat wij daarom ook niets verdienen, al menen wij dat wij van alles verdienen en dat wij op zoveel zaken recht hebben. En toch is het zo, Heere, dat het allemaal genade is en dat u ons toch het evangelie aanbiedt als een weg tot de zaligheid. Velen horen dat woord niet, In vele regeringen, in vele landen wordt dat heerlijk evangeliewoord tegengewerkt. In onze maatschappij wordt het ook gemarginaliseerd en aan de zijlijn gedrukt. En mensen worden erop aangekeken als ze willen leven volgens de principes van uw woord. En de goddeloosheid neemt al meer toe. En de verdorvenheid en het openbaar schenden van uw geboden. Het wordt geëtaleerd zelfs en gepromoot door de overheid. Heren, we belijden u dat wij ook horen bij een zondig land. En dat te midden van dit alles zien wij dat heel de wereld in rep en roer is tegen u en tegen uw gezalfde. Ja, de koningen van de wereld verbinden zich tegen het gezag van de Heer Jezus Christus. En zo, heren, zien wij tegelijkertijd dat er zoveel welvaart is, vooral in het Westen. En dat men zoveel ontvangt en zoveel krijgt. En dat er zatheid van vlees is. En dat er hoogheid van de ogen zijn. Hoogmoedig leven. Trotsheid. En uw profeet Ezechiël vertelt ons dat dit juist de zonden waren van Sodom en Gomorra. Zatheid van vlees. En hoogheid der ogen. En als we zien hoe de goddeloosheid en de liederlijkheid en de immoraliteit hand over hand toeneemt, dan mogen wij wel vrezen dat wij leven nu in de tijd, in de dagen van Sodom en Gomorra. En als dat waar is, heren, dan betekent het dat het niet alles zo door zal gaan. Dat u er een eind aan zult maken. Dat u terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. Wij menen wel dat alles wel door zal gaan. Maar heren, u komt terug. U bent bezig uw heilsplan te ontvouwen. En u bent bezig zondaren nog in te lijven in uw koninkrijk. En u bent aan het werk om nog steeds mensen toe te voegen. Ondanks wat de regeringen bedenken. Ondanks allerlei verleiding van de wereld en van de duivel. Uw werk, Heere Jezus, gaat door. Want u bent de koning der koningen. De Heere der heren. En het is dankzij uw koninklijke kracht. Dat wij hier vanmorgen zo bij elkaar mogen zijn. Het is een zegen, maar het is ook een verantwoordelijkheid. Want heren, we zullen ook verantwoording moeten afleggen wat we met uw woord doen. En dan gaat het niet zozeer om mensen, om wat mensen zeggen of doen, maar het gaat om u, om uw woord. Er zijn ook mensen die laten keren zich af van de kerk vanwege wat mensen doen. Maar heren, we hebben te luisteren naar u en naar uw stem. En laten dat toch ook vanmorgen mogen zijn. Wanneer we deze geschiedenis willen overdenken. Van de intocht van u, Heere Jezus, in Jeruzalem. We bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Ja, Heere, laat dat woord tot bekering mogen leiden. Want dat is wat wij allemaal nodig hebben. Bekering. Dan zal er een eerste ommekeer in ons leven moeten zijn. Dat we de doodsheid zien binnenin ons. De leegte van de wereld. Dat we onze eigen schuld duidelijk zien. En dat we zien dat we met God verzoend moeten worden. En dat we dat zelf niet kunnen bewerken. En dat er dan nood voor ons moet worden. En dat we leren roepen om genade. We leren dorsten naar u. Dat we gaan verlangen naar de verlossing in Christus Jezus. Ja, die eerste bekering moet er zijn, Heere. Dat u met uw geest overkomt en in de ruimte stelt. Maar daarnaast is het toch ook zo in het leven van uw kinderen. Dat er een voortdurende dagelijkse bekering is. Want hoe meer uw kinderen u leren kennen, hoe meer ze ook leren zien hoe bedrog en duisternis nog in hun eigen hart leven. En daarom hebben ze u voortdurend nodig om verlost en om geleid te worden. Heere, bewerk deze zaken in ons leven. Heere, werk met uw Heilige Geest krachtig in heel de gemeente. Heere, gaat u door met uw werk en bouw de gemeente en versterk en vernieuw haar en schenkt u uw genade, uw ontferming, uw goedertierenheid, dat uw liefde ervaren mag worden. Heere, wat is toch rijk wanneer we uw liefde leren kennen. Wil toch zo in onze harten werken. Gedenk de jongeren, de kinderen, trek hen hier op een jonge leeftijd naar u toe. Ja, schenk de gemeente uw zegen. We bidden u voor broeder De Bakker. Gedenkt u onze broeder Bart, heren, bij de operatie die hij moet ondergaan. Wilt u het alles wel maken? Wilt u hem behoeden voor pijn en voor moeite? En laat hij zich in alles mogen overgeven aan u. En wilt u door dit alles heen, door deze verdrukking die ook in zijn leven is, laat dat ook tot zegen mogen zijn. Want de psalmsdichter zegt het toch ook, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. En dat kan ook in het persoonlijk leven zo duidelijk beleefd worden, als er dagen van ziekte zijn of kleinigheden waar een ander geen weet van heeft, maar ook in dagen van operatie. Heere, maakt u het wel met hem en geeft dat alles voorspoedig mag verlopen en dat hij er door gezegend mag worden, lichamelijk, maar ook geestelijk. Heere, we bidden u of u de rouwdragende familie De Romp wilt gedenken. Onze voormalige ambtsbroeder, dominee De Romp, die deze week is overleden. Hij heeft ook verschillende malen hier gepreekt en hier werk gedaan. Heere, we bidden voor zijn vrouw Aartje en voor dominee De Butter en zijn vrouw en voor heel de rouwdragende familie. Ontferm u, Heere, over de weduwe en zegen ook de rouwdienst komende woensdag. Heere, zo bidden wij u om uw genade en ontferming. Hoor ons bidden, geef kracht aan uw dienaar om te preken en schenk ons uw zegen, Heere. Om Jezus wil, amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En dan laten we dan zingen Psalm 118, de versen 13 en 14. Psalm 118, de versen 13 en 14. Geliefde gemeente, in het verleden hebben wij enkele hoofdstukken uit het Bijbelboek Matteüs behandeld. En het is mijn bedoeling ook om nu daar enigszins mee verder te gaan. En ik dacht dat wij nu zo'n beetje toe waren naar Matteüs 21. Dus de komende weken hoop ik hierover te preken. En dan beginnen we nu dan met de versen 1 tot en met 11 uit Matteüs 21. Het gaat hier om de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En we zijn nu aangekomen op de zondag voor zijn lijden en sterven. De zondag was dus voor de Joden de eerste dag van de week. Om nu het alles in perspectief te krijgen, moet u beseffen dat de Heer Jezus hiervoor door Jericho is gekomen. En daar buiten Jericho heeft de Heer Jezus twee blinden genezen. En vanuit Jericho gaat de Heer Jezus richting Jeruzalem. En moest opklimmen. En toen kwam hij aan in Betanië, vlakbij Jeruzalem, waar Lazarus, Maria en Martha een woning hebben. En daar werd de Sabbat gehouden. Daar bleef de Heer Jezus dus over voor de Joodse rustdag. Zaterdagavond, dat was dus aan het einde, vlak na de Sabbat, werd een maaltijd gehouden. En tijdens deze maaltijd werd de Heer Jezus gezalfd door Maria. En de Heer Jezus heeft ook gezegd dat dit ter voorbereiding was van zijn begrafenis. En er groeit een zekere spanning, ook bij de discipelen zelf. Want ze weten dat het gevaarlijk is voor de Heer Jezus om nu naar Jeruzalem te gaan. Omdat de fariseeën hem willen doden. Maar toch wil de Heer Jezus deze weg gaan. Hij ging voor zijn discipelen uit, weet u nog. En nu zijn ze vlak bij Jeruzalem. En dan, op de eerste dag van de week, de zondag, gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En dan wordt hij geroemd en toegejuicht door heel het volk. En dat zien wij nu. De intocht van Jezus in Jeruzalem. En we letten op drie zaken. Ten eerste voorbereiding. Ten tweede vervulling. En ten derde verwondering. De intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Wij letten op voorbereiding. Ten tweede vervulling. En ten derde verwondering. Want wat gebeurt hier nu eigenlijk? Waarom gaat de Heer Jezus nu Jeruzalem binnen? Hij is toch zo vaak Jeruzalem binnengetrokken. Bijna soms onopvallend. En waarom dan nu op zo'n manier, wanneer hij wordt toegezongen door het, toegeroepen en gejubeld door het volk. Waarom gebeurt dat allemaal nu? De Heer Jezus weet dat hij nu voor de laatste maal Jeruzalem zal binnengaan in een officiële hoedanigheid. Hij zal dezezelfde avond Jeruzalem weer verlaten en nog verschillende malen met zijn discipelen Jeruzalem binnengaan. Maar dit is zijn officiële intocht. En dat is, de Heer Jezus weet dat deze week hij overgeleverd zal worden. Hij weet dat over een week hij op zal staan uit het graf. Hij weet dat in deze week moet de Heer Jezus nu het werk tot volkomenheid brengen wat de Vader hem opgedragen heeft om uit te voeren. Nu zal de ambtelijke bediening van de Heer Jezus op het einde toegaan. Hij weet dat nu zijn uren dichtbij komt waarop hij zichzelf moet geven als een losprijs voor de zonden, dat hij zijn leven zou afleggen als een betaling aan God voor de zonde van zijn volk. En hij heeft nu bijna zijn aardse bediening vervuld. Alleen het allerbelangrijkste moet nu gebeuren. En daarom gaat hij Jeruzalem nog eenmaal binnen met zijn discipelen, met de schare mensen. En dan heeft dat een officieel karakter. Want nu moet het voor iedereen duidelijk zijn dat deze Jezus, die in deze week gedood zal worden, dat deze Jezus wel de lang verwachte Messias van Israël is. Dat hij de koning is, de grote Davidszoon. Dat hij de Messias is waar heel het Joodse volk eeuwenlang heeft op moeten wachten. Nu, in deze week, wanneer hij als een lam ter slachting geleid zal worden, is het goed dat dat lam niet in het verborgen gedood zou worden. Maar dat het heel duidelijk mag zijn voor iedereen wie hij werkelijk is. Iedereen moet het zien. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nu moet een ieder hem zien. En nu moet hij eer ontvangen van zijn volk. Zijn eigen volk der Joden van Israël. Nu moeten alle remmen los bij het volk. Nu mag er geen verhindering meer zijn. Geen bedekking meer zijn. Maar nu moet het voor iedereen duidelijk zijn. Nu vlak voor zijn sterven, kruisiging en begrafenis. Nu moet iedereen het duidelijk zijn. Deze is de Christus. Nu moet hij eer ontvangen van zijn eigen volk. Het moet zo zijn. Want daarom moet Christus hier in het openbaar Jeruzalem binnentreden. Hier komt de Heere Jezus snel tot zijn tempel, zoals de profeet Maleachi gezegd had. En een ieder moet hem kunnen zien en horen. Dus wat gebeurt er dan? De Heere Jezus verlaat 's morgens vroeg Betanië. Gaat uit het huis van Martha, Maria en Lazarus. En ze naderen het plaatsje Betfage. En daar houdt de Heere Jezus stil. En hij stuurt 2 van zijn discipelen het dorpje binnen. En wie zouden deze discipelen geweest zijn? Dat weten wij niet. De schrift vermeldt het niet. Ook niet in de andere evangeliën die dit gebeuren allemaal beschrijven. De Heere Jezus zegt tot hen in vers 2 en 3. Gaat heen in het vlek. Het vlek, jongens en meisjes, dat is een woord voor een dorpje, klein plaatsje, een gehucht. Gaat heen in het vlek dat tegen u overligt en ge zult terstond een ezelin gebonden vinden. En een veulen met haar ontbindt ze en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze nodig heeft. En hij zal ze terstond zenden. En zo gebeurt het precies. 2 van zijn discipelen gaan het dorpje binnen. In vers 6 lezen wij. En de discipelen ingegaan zijn en gedaan hebbende. Gelijk Jezus hem bevolen had. We weten uit andere evangelieschrijvers. Dat toen de beide discipelen daar kwamen. En de ezelin en haar veulen losmaakten. De eigenaren dit zagen en zeiden. Waarom doet u dit? En ze antwoordden hem, de Heere heeft het nodig. En toen lieten zij hem de ezelin en de veulen meenemen. Misschien waren die mensen ook volgelingen van de Heere Jezus. En ze wisten tenminste wel wie met de Heere bedoeld werd. De Heere heeft het nodig. Die mensen wisten dat. Dat Jezus dat nodig had. Maar hoe het ook zij, de Heere Jezus bestuurt alle dingen. En feit is, hij heeft nu bij deze officiële, als het ware, inhuldiging, misschien mogen we het zo wel zien, een officiële erkenning van heel het volk, dat hij de Messias is, daar heeft hij een ezel voor nodig. En een ezel is niet iets slechts, iets verkeerds. Dat moet u positief opvatten. Dat is een prins reed ook op een ezel. Absalom had ook een ezel. En dat was een rijdier, een sterk rijdier. Moet u positief opvatten. Een ezel heeft bij ons vaak een negatieve klank, maar dat was niet zo onder Israël. Ezels hoor ik afgelopen weken in Canada. Het zijn zeer nuttige beesten die veel meer vracht kunnen vervoeren dan paarden zelfs. En ook zeer sterk op de benen staan. Ze kunnen langs heel veel vracht dragen. Het zijn positieve beesten, zo moet je dat zien. En zo krijgt de Heer Jezus ook een ezel, maar hij heeft geen ezel. Hij heeft het nodig. De Heer Jezus had niets. Hij had alleen het kleed wat hij aan had. Verder bezat hij niets. Hij had geen huis. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen als een hoofdkussen. Zo heeft hij ook geen ezel. Maar wanneer de Heer Jezus het nodig heeft, dan wordt het hem gegeven. Nu had hij die ezel nodig en nu zou hij die ezel ontvangen. Ze mochten hem voor een tijd gebruiken. En straks, nadat de Heer Jezus de stad Jeruzalem is binnengereden, hebben de discipelen de ezel weer teruggebracht naar hun eigenaren in Betfage. Dat lezen we nergens. Dat hoeft ook niet vermeld te worden. Het gaat om bepaalde hoofdzaken met enkele details die ons meegedeeld worden. Opdat wij zouden begrijpen dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Maar hoe weten wij dat de discipelen dat beest weer hebben teruggebracht? Omdat de Heer Jezus later spreekt door Paulus in Romeinen 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben. De Heer Jezus had die ezel geleend en natuurlijk werd er ook weer teruggebracht. Nou, zo werd de intocht van de Heer Jezus voorbereid. Dit is de voorbereiding voor zijn intocht. En nu vallen ons een paar dingen hierop. Het feit dat de Heer Jezus zichzelf de Heere noemt. Want vaak noemt de Heer Jezus zichzelf de Zoon des Mensen. En hier in vers 3 dat de Heer Jezus tegen beide discipelen zegt dat ze moeten zeggen aan de eigenaars van de ezel, de Heere heeft het nodig. Dat vinden wij misschien heel gewoon, dat staat. Het is ook in feite heel gewoon, want de Heere is de Heere. Maar er wordt in moderne theologie wordt wel beweerd dat de gedachte dat Jezus van Nazareth de Heere zelf zou zijn een verzinsel was van de vroege kerk. Een verzinsel was wat na zijn sterven en begrafenis opgekomen is onder zijn volgelingen. Maar zo zien wij duidelijk in Gods woord dat dat niet zo is. Dat de Heere Jezus zichzelf de Heere noemt. Dat hij al in het Nieuwe Testament al de Heere was. Dat hij is Heere over alles. Hij heeft alles geschapen wat er is. In het Oude Testament spreekt hij dit. En in het Nieuwe Testament, bij Johannes, in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, dat alles wat gemaakt is, is door hem gemaakt. Hij is Heere over alles. Hij is ook Heere. Niet alleen omdat hij schepper is, maar ook om vanwege zijn alwetendheid. De Heer wist precies dat er in Betfage, bij de ingang van dat dorpje, een ezel en haar veulen klaar stonden. Dat was geen afgesproken werk. De Heer Jezus wist het, omdat hij Heer is. Hij weet het allemaal. De Heer is alwetend. Zo had de Heer ook Nathanael zien zitten onder die vijgenboom toen Nathanael aan het bidden was. Hij zag de Heer niet, maar de Heer zag hem wel. En toen de discipelen op het meer waren in de storm en de Heer Jezus op de berg was aan de oever aan het bidden, toen zag hij hen wel, maar ze zagen hem niet. Hij zegt het toch in Psalm 32, wat we ook gezongen hebben, mijn oog zal op u zijn, want hij is de Heere Hij ziet alles van u en van mijn leven. Hij weet precies wat u zegt. En hij weet precies wat jij daar doet. Als je ergens alleen bent waar niemand je ziet, je denkt dat je alleen bent, maar er is iemand bij jou. Dat is de Heere. En hij ziet het. Hij ziet diep in jouw hart. En voordat jij iets doet, weet de Heere al je gedachten al. En waar je ook bent, of waar u ook zult komen, hij ziet u. Hij weet van u af. En dat is een bijzondere grote troost. Wanneer u in moeite bent. Of wanneer u in nood bent. Of wanneer u aan de toekomst denkt. En misschien daar zorgen over maakt. Dan mag u vertroost worden dat de Heere alles weet. En dat hij alle kracht heeft. Alles geschapen. Alles onderhouden. Alles weet. Hij is de Heere. En wanneer het kan zijn dat niemand iets van u af weet, dan weet de Heere nog alles van u af. En u bent volkomen bereikbaar voor hem. U bent nooit onder zijn zorg vandaan. Nooit onder zijn leiding. Nooit zonder zijn troost. Maar is dat toch rijk? De Heere is mijn herder, zegt David. Maar die alwetendheid van de Heere kan ook heel verdrietig zijn. Wanneer u beseft dat hij al uw zonden ziet en weet. De zonden die u aan de mensen niet wil vertellen. U wilt het verborgen houden. Misschien zelfs voor geliefden, maar hij ziet het. Zijn heilige ogen houden precies bij wat u allemaal doet. Hij schrijft het op in zijn boek. En wij zouden ons schamen als mensen iets van ons zouden weten. Dat we niet willen dat ze dat zouden weten. We zouden ons schamen. Daarom houden we het verborgen. Maar schamen we ons dan niet voor de Heere? Want hij weet precies waar de uitgangen van je hart naar zijn. Waar je verlangen naar is. Laten we bidden en leven in het besef alsof de Heere Jezus naast ons is. Dat hij alles van ons hoort en ziet. Misschien voelt u zijn ogen wel eens. En hoort u zijn stem in uw hart. Dat u weet, het kan niet zo. En het mag niet zo. Laten we toch zo bidden dat onze gedachten en onze daden voor de Heere wel behagelijk mogen zijn. En laten we vragen of we voor Gods aangezicht oprecht zouden wandelen. En dat we zouden zeggen, Heere, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Want hij is de Heere. Nu deze Heer in zijn macht heeft ook de voorbereiding getroffen voor zijn eigen intocht in Jeruzalem. En dan krijgen we ten tweede de vervulling. Want de beide discipelen komen terug met de ezelin en haar veulen en brengen deze tot de Heere Jezus. De discipelen begrijpen waar dit voor is. Dat de Heere Jezus op deze ezel Jeruzalem wil binnentrekken. En de discipelen trekken spontaan hun jassen uit en leggen daarop de ezel in, want er moet een zadel zijn. En een zadel heeft de Heere Jezus ook niet. Maar de discipelen gebruiken hun kleding als een zadel en vervolgens hielpen ze hem om op de ezel te gaan zitten. Verbazend eigenlijk, hij is de Heere. Uit eerbetoon, het is een eerbetoon aan de Heere Jezus wat hier gebeurt. Een koning wordt geholpen, een koning wordt bediend en nu gaan ze de Heere Jezus zo eer geven. Een ezel bereiden met een zadel en ze helpen hem erop en ze leiden hem. Hij ging altijd lopend Jeruzalem binnen. Nu op een ezel wordt hij binnengeleid. Zo doet hij intreden in de stad Jeruzalem. En waarom gebeurt dit nou allemaal? Omdat het woord van God vervuld moet worden. Want de schrift kan niet gebroken worden. De profeet Zacharia heeft gesproken hoe de Messias zou komen. En deze woorden moeten vervuld worden in Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen. Een jong der ezelinnen. En dat woord moet nu vervuld worden. Want dat is een messiaanse profetie. En dat moet vervuld worden in de Heere Jezus. En zij die de schriften kennen, moeten het precies kunnen herkennen. Dat de Heere Jezus de letterlijke vervulling is van de messiaanse profetieën. Heel Jeruzalem en al de mensen die daar samengekomen zijn voor het naderend paasfeest. Zij moeten het allemaal weten dat Jezus van Nazareth de lang verwachte koning van Israël is. Uw koning zal tot u komen. En dat wordt hier nu vervuld. En zo zien ze de Heere Jezus als de Messias. Hij is de vervulling van de oud-testamentische profetieën. Dat moet het volk nu zien en begrijpen. Maar het ging allemaal zo anders dan het volk verwacht had. En dat zelfs de discipelen ook verwacht hadden. Zij verwachten een schitterende koning. Die met geweld en kracht de Romeinen zou verjagen. En de koninkrijk van David weer zou oprichten. En dat Israël rijk gezegend zou worden. Ze verwachten een koninkrijk waarin alle volkeren onderworpen zouden worden aan hun Messias. En Israël zou gezegend worden. En zij zouden allemaal belangrijk worden dankzij hun Messias. Ze verwachten een geweldige leider, een machtige man. Iemand van aanzien, iemand groot, machtig, sterk, een heerser. Maar de Heere Jezus is totaal anders. O, hij is een heerser. Hij is krachtig. Maar hij overwint geen koningen. Hij overwint de dood. Hij overwint de hel. Hij overwint de zonde. Zo machtig, zo krachtig, zo'n heerlijke, majesteitelijke koning is hij. Hij heerst over alles. Hij heerst over elk mensenhart. Hij vervult de raad van God. Zo krachtig is hij, zo machtig. En dat door alle eeuwen heen. En dat tegelijkertijd bij zoveel mensen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En toch komt hij zo anders dan de mensen verwacht hadden. Want hij is koning, maar hij is arm. Zo had Zacharia het gezegd, hij is arm. En rijdende op een ezel. Dat rijdende op een ezel moet u niet verbinden met armoede, want koningen reden ook op een ezel. Maar dat staat in contrast met elkaar. Arm en toch rijdende op een ezel. De Heer Jezus was arm, hij had niet eens een ezel. Het was geleend, zo arm. En het feit dat hij kwam uit Betanië, dat zij daar gebleven was in de afgelopen nacht, dat wijst ook op zijn armoede. Betanië, huis van de armen, de Ani. Onder Israël waren de armen. Betanië, het huis van de armen. Daar woonden Martha, Maria en Lazarus. Daar was de Heer Jezus gebleven. Daar kwam hij vandaan, want hij is arm. En de Heer Jezus is ook ootmoedig. nederig van hart. Hij is bereid het grootste onrecht te lijden ter wille van zijn volk. Hij draagt de dwaasheid en de hardheid van de kinderen van Sion. Hij is gekomen om hun zonden te dragen. Hij is niet als de heersers van deze wereld. Zij zijn onbereikbaar. Maar de Heer is heel toegankelijk. Hij geeft persoonlijk onderwijs. En heeft persoonlijk aandacht. En dat voor de minsten. En voor de armsten. En voor de kleinsten. Hij regeert wel, maar door liefde. En zijn liefde is sterker dan de dood. Zijn regering is mild en voorzichtig. Hij is zacht. En zijn wetten zijn niet geschreven in het bloed van zijn onderdanen. Maar zijn wetten worden geschreven in zijn eigen bloed. Zijn juk is zacht. Zijn last is licht. Hij komt Jeruzalem ook niet binnen als een heerser. Want een machtige heerser komt binnenrijden op een hengst, op een oorlogspaard. Maar zo komt de Heer Jezus Jeruzalem niet binnen. Toen de Engelse generaal Lord Allenby in 1917 Jeruzalem veroverde op de Turken, besefte hij dit gedeelte uit Zacharia 9. En toen ze bij de stadsmuren van Jeruzalem kwamen, toen stapte hij af van zijn paard. Hij wilde lopend de stad binnengaan, waar de Heer Jezus op een ezel was doorgegaan. Hij wilde niet gezeten op zijn oorlogspaard Jeruzalem binnengaan. Uit eerbied en respect voor de Heer Jezus. Want de Heer Jezus komt binnen op een ezel. Een ezel loopt langzaam. Mensen die niet snel kunnen lopen, kunnen hem nog bijhouden. Want hij daalt af tot hun niveau. De Heer Jezus is arm geworden. Zowel zodat de armsten onder de mensen zich in hem kunnen herkennen. Hij is arm en nederig van hart. En zo is er bij hem plaats voor arme zondaren die vernederd zijn vanwege hun schuld. Die niets meer hebben, maar die vastlopen met hun leven. Zie, hier is uw koning. Hij is arm, hij is ootmoedig, hij is nederig. Hij verwijt u niet, hij neemt u aan. Hij roept u in feite toe, zie, hier ben ik. Ik ben gekomen, ik ben uw heil alleen. En zo laat de Heere Jezus hier zien wat voor een Messias hij is. Hij past niet in de dromerijen van het volk. Hij is niet gekomen om oorlog te maken en een wereldrijk op te richten. Hij is gekomen om een vrederijk te vestigen. Waarin dwars door alle landen en culturen heen men in de liefde zou wandelen. Hij doet zijn intrede als de vredevorst. En zo zien we ook de vervulling van bijvoorbeeld Jesaja 62 vers 11. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, zegt der dochter van Sion. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En wat is de arbeidsloon dat voor het aangezicht van de Heere Jezus was? Dat was dat hij de zonde zou overwinnen. Dat hij de dood zou overwinnen door zijn sterven. En zo heeft de Heere Jezus een heerlijke overwinning bereid voor allen die in hem geloven. Ja, zo worden de profetieën ook letterlijk vervuld. Zacharia sprak zijn profetie uit zo'n 550 jaar daarvoor. En zoals hij het gezegd heeft, zo is het precies gebeurd. De lang verwachte Messias rijdt Jeruzalem binnen op een ezel in. En dit alles, zegt vers 4, is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet. Hier zien we een voorbeeld van hoe de oud-testamentische profetie vervuld werd. En zo, dat zijn niet de enige profetieën. Al de profetieën zullen uiteindelijk vroeger of later vervuld worden in de Heere Jezus. En zo heeft de schrift aangegeven dat de Heere Jezus terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij terug zal komen zoals hij opgevaren is. Zo komt de Heere Jezus terug. De eerste keer kwam de Heere Jezus als de lijdende man van smarten. Maar zijn wederkomst zijn zal met grote heerlijkheid en macht. En dat het voor die tijd zo zal zijn dat de mensen boos zullen zijn. Dat de dagen van Sodom en Gomorra zullen terugkeren. De Heere Jezus spreekt in het Oude Testament over de bekering van de Joden. En dat er oordelen zullen vallen over de goddelozen. Hij spreekt dat hij zijn engelen zal uitzenden. Om de uitverkorenen te verzamelen van alle hoeken van de aarde. En dat de graven open zullen gaan. Dat zal allemaal vervuld worden. En alle mensen zullen voor hem moeten verschijnen. En zijn volk zal dan eeuwig met hem regeren. Op aarde waren ze veracht en niet in tel. Maar dan zal het blijken dat wie dat heerlijk koninkrijk van God zullen binnengaan. Hier lezen we Matthäus 21. Ziet uw koning komt tot u. En dat kleine woordje ziet, dat is belangrijk. Moet je niet overheen lezen. Ziet. Dat is een aanduiding op iets dat heel belangrijk is. Let op. Voorwaar. Luister goed. Want uw koning komt tot u. Uw koning, de ware koning van Israël. De koning der koningen. Ziet. Het is een uitroep van blijdschap. Vaak wordt de komst van Christus aangeduid in de schrift met het woordje ziet. Zoals ook bij de geboorte van de Heere Jezus. De engelen spraken tot de herder: ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al het volk wezen zal. Dat uw heden geboren is de zaligmaker. En zelfs Pilatus, die heiden, toen hij de Heere Jezus voorstelde aan het volk. De man heeft ook onder goddelijke inspiratie gesproken. Ziet uw koning. Hij zal dat zo'n 5 dagen later letterlijk zeggen. Pilatus besefte niet hoe waar het was wat hij zei. En zo zien we het hier ook. Ziet uw koning komt tot u. Dat is een vervulling, maar tenslotte letten we ook op de verwondering. Maar dan wordt de Heer Jezus de stadspoort binnengeleid en dan gebeurt het. Dan gaan alle remmen los. Dan breekt het volk uit in een gejubel. Ze moeten juichen. En dan zeggen de fariseeën, ja, zelfs de kinderen roepen u toe. Zegt dat ze moeten zwijgen, zegt de Heere Jezus. Als zij zouden zwijgen, dan gaan de stenen zelf roepen. Want dit moet vervuld worden. Nu moet het gezien worden dat hij de Messias is. Hij moet zelfs met Messiaanse eer binnengehaald worden. Niet dat de Heere Jezus eer nodig heeft, maar dat het volk het zou weten. Deze is de lang verwachte Messias van Israël. De mensen weten dat hij kort geleden Lazarus heeft opgewekt. Hij heeft zoveel wonderen en tekenen onder het volk gedaan. Hij staat bekend onder het volk als de grote profeet van Nazareth uit Galilea. En nu ze dit allemaal beseffen, breken ze uit in aanbidding en juichen. En vers 8 lezen we, en de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg. Die uitdrukking, meeste scharen, betekent een zeer grote menigte van mensen. Dus die zeer grote menigte van mensen, die hakten takken af van de bomen, er waren palmbomen, en legden ze plat op de grond, zodat een ezel eroverheen kon rijden. Ze namen hun klederen af, legden dat op de weg, zodat de koning eroverheen zou rijden. Dat was een teken van eerbewijs, eer. Dat deden ze ook toen Jehu koning werd in 2 Koningen 9 vers 13. Toen die generaal koning gezalfd werd, toen hebben zijn soldaten ook hun kleden afgelegd en voor hem neergelegd. En ze bliezen met de bazuin, zeiden Jehu is koning geworden. En zo hier het volk van Jeruzalem leggen ook hun kleden op de grond, dat de Heer Jezus overheen kan gaan. Een eerbetoon. Maar daar bleef het niet bij. Ze begonnen allemaal te juichen. Hosanna! Hosanna! En dat is iets heel bijzonders. Want, en dat ergerde juist de fariseeën. Want Hosanna betekent, Heere, geef heil. Heere, geef zaligheid. Hosanna, de zoon Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Dat is de Messias. Dit is de Messias. Hij komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Het kan niet hoger. Eerbewijs wordt gegeven. Heel het volk weet het. Hosanna, Heere, red ons. Betekent dat Heere, geef heil, geef redding, geef ons de overwinning. Nu is het moment gekomen, omdat u zo goed bent. Die uitroep Hosanna is een uitroep van aanbidding. En het is ook een uitroep van smeking. Het gebed wordt gecombineerd met een lofprijzing. Psalm 118 bijvoorbeeld. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die komt in de naam des Heren. En dat wordt hier geciteerd. En we moeten ons daarbij voorstellen dat hier 2 grote menigten bij elkaar waren. Er waren eerst mensen meegetrokken vanuit Betanië. Een heel gevolg had de Heer Jezus van mensen die gewoon bij hem wilden zijn, omdat hij zoveel wonderen deed en zoveel aanzien had onder het volk. En toen naderen ze komen van de westelijke helling van de Olijfberg, komen ze af en dan zien ze daar de stadspoort van Jeruzalem. En daar zijn ook heel veel mensen samengekomen voor het naderend paasfeest. En zij zien die grote scharen komen en zij keren zich om vanuit de stadsmuur richting die westelijke Olijfberghelling op. En ze vormen samen die 2 menigten tot 1 grote menigte van mensen die allemaal jubelden, zeggende Hosanna de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Grote verwondering. Palmtakken lagen op de weg, legden ze neer. Palmtak was een teken van de overwinning. Het zwaaien met een palmtak, teken van de overwinning. Hij is het, door hem hebben wij overwinning. Door hem is de zaligheid gekomen, is de verlossing voor Israël gekomen. De mensen begrepen niet wat ze zeiden. Want straks zeggen ze kruisig hem. Maar ze zien hem nu als de Messias. Want in vers 10 en 11, en als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd. Beroerd, moet u zeggen, in rep en roer. De hele stad wat brak uit in was geen oproer. Maar de hele stad werd meegenomen in een gejubel. De hele stad liep uit. En ze namen hem mee door die poort, Jeruzalem binnen. En de mensen, sommige mensen vroegen zich af, wat gebeurt hier, wie is deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus, De profeet van Nazareth in Galilea. Ze waren vol verwondering. En mensen kijken en vroegen: wat is er aan de hand? Ze kregen het antwoord: Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea, hij is nu gekomen. En zo krijgt de Heere Jezus messiaanse eer. Heel het volk moet hem ontvangen als de Messias. Ziet, uw koning komt tot u, arm, rijden op het veulen van een ezelin. Hosanna, gezegend is hij die daar komt, in de naam des Heren. Een lofbewijs aan de Heere Jezus. Eenmaal heeft het volk van Israël hem ingehuldigd als hun Messias. Het leek allemaal zo mooi. Wat zullen de discipelen ook gedacht hebben? Het was hier toch gevaarlijk. En zie wat er gebeurt. Zo komt het toch nog goed. Dan zal toch nog het koninkrijk nu opgericht worden. Zie, heel het volk juicht hem toe. En de fariseeën, heel het volk volgt hem na. Het gaat helemaal mis. Het leek allemaal zo prachtig. God bepaalde dat dat volk van Israël hem zou ontvangen als de Messias. Want de schrift kan niet gebroken worden. Het leek allemaal zo mooi. Was het ook mooi? Nee. Het was allemaal niet zo mooi. Wat heeft de Heere Jezus ervan gedacht? Weet u wat hij ervan gedacht heeft? Hij moest huilen. Hij zat daar op die ezel te snikken. Met heftig snikken, schudden, met zijn schouders. Zo weende hij, Lucas 19. Daar staat het. Hij wordt binnengehaald als de heerlijke koning. Maar hij weende. Want hij weende over dat volk dat zo uitgelaten was. Maar was het niet mooi wat de Heere Jezus nu kon meemaken? Nee, het was niet mooi. Want een paar dagen zal dat uitgelaten volk uitroepen: kruisig hem. Dit volk begreep hun koning niet. Ze begrepen niet waarvoor hij kwam. De discipelen begrepen het ook niet. En de fariseeën wilden het niets van begrijpen. Eigenlijk was de Heere Jezus hier al aan het lijden. Als niemand u begrijpt. Als u eenzaam bent. Alleen omdat niemand u begrijpt. Dat is een stuk lijden. En dat ondergaat de Heere Jezus hier nu. Lijden. Want ze dachten niet aan het feit dat hij het lam Gods was. Dat de zonde der wereld zou wegnemen. Het was hen duidelijk verkondigd. Zo'n 3 jaar geleden door Johannes de Doper, waar ze ook zoveel ontzag voor hadden, leek het tenminste. Maar ze zagen niet dat zijn koninkrijk niet van deze aarde was. Maar dat het een allesomvattend koninkrijk was. Ze hadden geen behoefte aan het heil dat hij zou bewerken. Ze hadden geen behoefte aan zijn verlossing. Ze wilden zichzelf niet opgeven. Ze wilden niet buigen voor hem. Ze hadden geen behoefte aan zijn heil. En ze moesten zijn verlossing niet. Want al stonden ze hier luid te roepen, ze wilden toch niet buigen. En vrijdagmorgen, als ze dan moeten kiezen tussen Jezus, die daar staat met de doornenkroon en de striemen op zijn gezicht, met een geknakte rietstok in zijn hand, moet ze kiezen tussen hem Is dat mijn koning? Aller vaderen wens. En als ze dan moeten kiezen tussen hem en Barabbas. Een revolutionair, een vrijheidsstrijder. Die er wel op in zou beuken en slaan en doden. Nou, dan kiezen we maar voor Barabbas. En ze wilden hem niet als zaligmaker. En de Heere Jezus zag dit. En daarom huilde hij. En niet eens zoveel om het feit dat ze hem verwierpen. Maar wel om wat hen zou overkomen. Want hij zag al de legers om Jeruzalem heen. De legers van Rome. Zo'n 40 jaar daarna. En hoe de vrouwen en de kinderen gedood en doorsneden en zouden worden. Hij zag de stromen bloed door die straten van Jeruzalem. En hij zag de verwoesting van de stad. Hij zag de verschrikkelijke toren van God die uitgestort zou worden op dit uitgelaten volk en hun kinderen die daar nu staan te roepen. Omdat ze niet gelet hebben op de tijd dat God hen bezocht. Ze zijn eraan voorbij geleefd. En dat kunnen wij ook doen. Dat wij de tijd van de bezoeking van de Heer in ons leven voorbij gaan. En dat we er niet op letten. Dat we het woord van de Heer wat tot ons komt naast ons neerleggen. En dat we meegetrokken en meegezeuld worden door de wereld en de welvaart en de overvloed en het genot en ons eigen ikgericht cultuur. En zoveel mogelijk genieten, want daar gaat het leven toch om. En dat we geen plaats hebben voor Jezus, geen plaats hebben voor Hem als de zaligmaker. In ons leven, omdat we onszelf er te goed voor vinden. En dan letten we niet op de tijd waarop God in ons leven kwam. Met zijn opzoekende genade en liefde. Want het zou verdraaglijker zijn voor Sodom en Gomorra. En voor de mensen die de Heer Jezus gekend hebben, Chorazin, Bethsaida en het uitgelaten volk hier in Jeruzalem. Daarom, let toch op deze koning komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Amen. Zullen wij zingen Psalm 72, de versen 6 en 7. Laten wij bidden en danken. O Heere, een voorrecht was het om weer in uw huis te mogen zijn. En dat is omdat u er zelf aanwezig bent. U met uw woord. U in de gedaante van uw woord, Heere Jezus. Wandelt u in het midden van de gemeente. En daar danken wij u voor. Dat op een bepaalde wijze u ook intocht gehouden hebt vanmorgen. O geef dat we erop gelet hebben. Geef, Heere, wij de tijd van onze bezoeking. De tijd waarop u ons opzocht. Niet voorbij zullen leven. Maar dat we zullen letten. Op wat voor ons tot zaligheid nodig is. O wil onze harten trekken. Dat we getrokken worden door de kracht van uw liefde. Dat we de zonde leren haten. Dat we u omhelzen als de zaligmaker. Heere, gaat u met ons ook deze dag verder. Bewaar ons, leid ons. En breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Heb dank voor ondersteuning die u gaf en voor al uw goedheid. Zie ons verder aan om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 99, het 8e vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.